Wij openen de Heilige Schrift op een aantal plaatsen. Allereerst lezen we de psalmen, psalm 110. Psalm 110, dat is de eerste schriftlezing. En daar luidt het heilig en onfeilbaar woord van de Heere als volgt. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion en zeggen de heers in het midden van uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht, in heilige sieraden. Uit de baarmoeder van de dageraad zal u de dauw van uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand, hij zal koningen verslaan ten dagen van zijn toorn. Hij zal zijn recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Vervolgens uit Handelingen 1, de versen 4 tot en met 12. Handelingen 1, vers 4 tot en met 12. En daar vervolgen wij de schriftlezing, Handelingen 1, vers 4. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun, dat is dan Jezus, en hun, dat zijn de discipelen, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte van de Vader, die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zei tot hen, het komt u niet toe te weten, de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, die over u komen zal, en gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie twee mannen stonden bij hen in witte kleding, en welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij, en ziet op naar de hemel. Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerde zij weder naar Jeruzalem van de berg die genoemd wordt Olijfberg, en welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En dan tenslotte teksthoofdstuk, Efeze 1, de versen 15 tot en met 23. Efeze 1, vers 15 tot en met 23. En daar vervolgen wij de schriftlezing. Daarom ook ik gehoord hebben het geloof in de Heere Jezus dat onder u is en de liefde tot al de heiligen. Houd niet op voor u te danken, gedenken de uwer in mijn gebeden. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geve de geest der wijsheid en van de openbaring in zijn kennis. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand, opdat u mocht weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En welke de uitnemende grootheid van zijn kracht is aan ons, die geloven naar de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt. En heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd, boven alle dingen, welke zijn lichaam is. En de vervulling van degene die alles in allen vervult. Tot zover de schriftlezing. Wij willen u deze dienst, het woord van God, bedienen uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit Efeze 1. We lezen nogmaals vers 20b tot en met 23. Efeze 1, vers 20b en volgende. En heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende, en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, en heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is, en de vervulling van degene die alles in allen vervult. Tot zover de woorden van de tekst, die ons bepalen bij Christus in de hemel. Christus in de hemel. We letten op het drietal gedachten. Allereerst aan Gods rechterhand gezet, vers 20b. Vervolgens koning van de wereld, vers 21 en het begin van 22. En in de derde plaats hoofd van zijn gemeente. Tweede helft van 22 en 23. Dus Christus in de hemel, allereerst aan Gods rechterhand gezet. In de tweede plaats koning van de wereld. En tenslotte hoofd van zijn gemeente. Zullen ze gekeken hebben, gemeente? Jezus, hun geliefde meester, ging naar omhoog. Jongens en meisjes, het is misschien een beetje raar gezegd, hè, maar als je naar boven willen, moet je de trap op, hè? Als Jezus naar boven gaat, heeft hij niet eens een trap nodig. Hij gaat. Zijn voeten maakten zich los van de aarde. En zo ging hij omhoog. En hun ogen bedrogen zich hem niet. De discipelen hebben het met hun eigen ogen gezien. Zo beschrijft Lucas dat ook in Handelingen. Hoger en hoger ging hij. En toen was daar die wolk die tussen hem en de discipelen geschoven werd. En toen zagen ze hem niet meer. Waar ging Jezus heen, jongens? Ja, naar de hemel, toch? Ah, dat is... Maar hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Dat hij naar de hemel ging. Nou, je weet het op dezelfde manier zoals de discipelen dat te weten kwamen. Het is hun verteld. De engelen uit de hemel hebben het hun gezegd. Deze Jezus die van u is opgenomen in de hemel. En die discipelen, hebben het doorgegeven. En zo hebben ze het ook ons verteld. Dat Jezus in de hemel is opgenomen. Jezus is thuis. Thuis gekomen. Opgenomen in de hemel. Heeft hij dat er niet zelf gedaan? In Handelingen staat toch ook dat hij heen voer, dat hij omhoog ging. Ja, dat staat er ook. En het is net als bij de opstanding. De ene keer staat dat hij opstond. En een andere keer lezen we dat hij is opgewekt. De ene keer dus deed hij het zelf. En de andere keer dat een ander het hem opwekte. Zo ook met de hemelvaart. We hebben het gezongen. God vaart voor het oog. Met gejuich omhoog. Het schel bazuingeluid. Galmt Gods glorie uit. En dan tegelijk is daar dat wonderen gebeuren met hem en hij werd opgenomen. Daar zij het zagen. Wie deed dat dan? Dat deed God. Dat moet je altijd goed onthouden. Als je zoiets in de Bijbel staat op deze manier geschreven van hij werd opgenomen. Dan kun je meestal erbij lezen door God. De Vader haalde zijn zoon thuis. Voor eeuwig thuis. Als je daar nou eens over nadenkt, een poosje. Zou je een poosje stil moeten zijn, hè? Thuis. In de hemel. Zou je dat ook willen? Kun je dan die discipelen ook wel eens begrijpen? Die hebben zijn staren naar omhoog. Terwijl ze niks meer zagen. Maar ze hebben wel zijn staren naar omhoog. Daar te zijn. Waar hij is. Om zeker verheven te worden boven alle strijd en aanvechtingen. Altijd bij de Here te zijn, omdat dat verreweg het beste is. Dat schrijft Paulus in Filippenzenbrief bijvoorbeeld. Hè. Altijd bij de Here te zijn. Nog niet eens om deze ellendige wereld te ontvluchten. Maar wel om bij hem te zijn. Verreweg het beste. Of denk je daar nou niet aan? Of lijkt je dat nu nog niet het beste? Nu niet althans. We leven nu nog op deze aarde en in deze wereld. En zouden we nog maar een poosje uitstellen. Nog maar een poosje uitstellen. Nou ja, waarom? Wat stelt u dan uit? Want uw Heere is boven, toch? Christus is boven, thuisgekomen in de hemelse heerlijkheid. Om altijd bij God te wijzen. Verlang je daar dan niet nog niet naar? Uitstellen? Ik weet wel wat ik nodig heb. Dat wordt me wel meer gezegd. Is ook wel vanaf deze plek, ongetwijfeld. Altijd komt hij weer terug, hè? Christus zoeken. En hem geloven, die we gedrongen wordt om in hem te geloven, gemeente. En dan geroepen worden om hem te volgen met alle kruis en verdrukking die dat met zich meebrengt. Want dat is het christenleven, kruis dragen achter hem aan. Maar de hemel is nog heel ver weg. O ja, pas op gemeente. Pas op dat de hemel niet voor altijd ver weg zal zijn. Want wanneer u Jezus Christus en zijn volbrachte werk niet gelooft en niet aanneemt, welke reden u ook daarvoor aandraagt. En hoe het ook allemaal geweldig kan klinken wat je dan ook aandraagt. Het houdt geen, het snijdt geen hout, nooit. Als u niet in hem gelooft, ook al wordt u gedrongen, elke keer weer gedrongen, en hem niet aanneemt, dan verwerpt u hem die de ene en enige weg is naar de hemelse heerlijkheid. En wie hem verwerpt, moet er wel op rekenen dat u door hem verworpen zult worden. En daarom neem het toch ernstig ter harte dat er maar één voor het zeggen heeft in hemel en op aarde. En dat is die Heere naar wie je gedrongen wordt om te gaan en om te zoeken. Deze Heere, we mogen ons richten op het feit dat hij naar de hemel is gegaan. Dat hij in de hemel is. Die opgenomen is in de hemel. Want hij is niet in de hemel opgenomen door zijn vader om daar te rusten van al zijn arbeid. Sommige mensen zeggen dat, hè, die dan verder, ik vind het wel eens lastig, zulke gesprekken. Maar dan zeggen ze, ja, in de hemel en zo, dat is een lui lekker land zowat, hè. Dat is natuurlijk niet zo. Kijk, dat is de plek van eeuwige glorie. Dat is wat. Dat is heel wat anders, hè. Als Jezus in de hemel is, dan is hij niet teruggegaan om daar gewoon te gaan zitten. En hij krijgt daar een geweldige plek, de mooiste plek eigenlijk, in de hemel om daar niks te doen. Hij doet nu niet niks, gemeente. Hij heeft hem gezet, de Heilige Vader heeft zijn Zoon gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Dat zijn woorden in Psalm 110, vandaar dat we dat ook gelezen hebben. Woorden die regelmatig aangehaald worden in het Nieuwe Testament. In de Psalm lezen we: de Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. En even verderop in deze psalm: heers in het midden van uw vijanden. Oh, dat klinkt nogal wat, hè? Dat klinkt niet bepaald rustig. Dat klinkt niet bepaald werkeloos. Dat klinkt als een krachtige strijd die gestreden wordt. Dat beeld van Jezus Christus als koning die overwonnen heeft en die alle macht heeft in hemel en op aarde. Staat de apostel hier in de Efeze brief voor ogen. Dat beeld. En dat doet hij op een hele bijzondere manier. Proberen dat wat te ontdekken in het toch niet eenvoudige gedeelte misschien uit de Efeze brief. De versen 15 tot en met 23 die we gelezen hebben, zijn een gebed met dankzegging en voorbeden. Dus dankend en voorbeden doen. Bidden voor anderen. Waarom bidt hij? De apostel. Paulus, de schrijver van deze brief. In vers 17 begint dat. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, dat is de Vader der heerlijkheid, u geven de geest van de wijsheid en van de openbaring in zijn kennis. Dus dat de geest kennis geeft van God, meer van God leert kennen. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand, opdat u mag weten. Wat mag weten? Oh, hoe gaat hij schitteren? Vers 19 lezen we dan verder. Welke de uitnemende grootheid van zijn kracht zij aan ons die geloven. Dus de kracht van hem die wij gaan merken. Die er voor ons is bij hem. Dus de apostel die bidt tot God dat de gelovigen Gods kracht zullen zien. De kracht die hij ten gunste van zijn kinderen, de gelovigen, aanwendt. Daarbij wijst Paulus allereerst op de opwekking van Christus uit de doden, vers 20a. En dan komt hij met dat machtige helsfeit dat we op deze dag gedenken. En heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Gezet aan zijn rechterhand in de hemel. Dus dat staat de apostel voor ogen. Dat is het diepe verlangen wat het hart van de apostel Paulus vult. Dat de ogen van de Efeziërs mogen opengaan om de overweldigende kracht van God te zien. Iets dat tot grote troost en bemoediging zal zijn op de pelgrimsreis door dit aardse leven. Je zou het kunnen samenvatten in datgene wat wij elke zondag weer belijden. Ik geloof in God, de Almachtige. Dat is die. Dat is maar niet een frase die, nou ja, die erop bij hoort. Nee, maar dat is volle realiteit, gemeente. Dat is toch alles te boven, gaat alles te boven, gemeente. Ik geloof in God de Almachtige. Hij heeft Christus, Gods gezalfde, de Messias, die op de aarde alles wat volbracht moest worden, volbracht heeft, aan zijn rechterhand gezet. Weet je wat me dan opvalt? Als je dan met deze dingen bezig bent en zo de schriften leest. Hoe dat elke keer weer genoemd wordt. Dat hij zit aan de rechterhand van God. Zonder het feit, het heilsfeit van Christus hemelvaart. Dus dat wordt bijna niet genoemd, hè? Wel, dat zit dan aan zijn rechterhand. Denk je ook aan de woorden uit Romeinen 8. Waar de grond voor de zaligheid van Gods kinderen gelegd wordt in de heilsfeiten. Dus alles wat Christus heeft volbracht. Waarbij dan niet de hemelvaart genoemd wordt. Maar wel dit gezet zijn aan de rechterhand van de Vader. Wie is het die verdoemt? En dan mag u daartussen denken, niemand immers, want Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. En dan komt het, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt. Kracht van het zitten van de rechterhand van de Vader der Heerlijkheid. En daar trekt het woord ons naartoe. Maar hoe komt dat nou openbaar? Waarin blijkt die kracht die Christus heeft ontvangen? Die komt vooral openbaar in de positie die Christus nu heeft en krijgt, nu hij ten hemel is gegaan. En dan komen we bij de twee volgende punten in feite. Allereerst is hij dan koning van de wereld. Zeker, God de Vader zet Christus, dat tweede punt van de preek, dus ook tegelijkertijd. God de Vader zet Christus dus op de allerhoogste plaats. Aan zijn rechterhand, de ereplaats. Jazeker, dat ook. Maar vooral betekent dit dat de Vader door Christus alles gaat beheersen in hemel en op aarde. En Jezus zelf had het reeds gezegd voordat hij ten hemel voer tegen zijn discipelen, toen ze bij elkaar waren in Galilea. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Bij dat woord macht moeten we denken aan volmacht. Het helemaal en alleen voor het zeggen te hebben. Hij heeft het voor het zeggen. Is dat niet bijzonder, gemeente, voor u die hem kennen mag? Voor u die Gods genade ontving? Om dat te mogen weten? Om midden in het strijdperk van dit leven te weten dat de alles overtreffende kracht van God boven alles staat. Ook al wordt dat door de wereld ontkend en miskend dat dat zo is. Wij er soms ook helemaal niks van zien. Maar wij belijden het, wij horen het. God verkondigt het ons. Christus aan de rechterhand van de Vader is boven alles verheven. En daarom kan niets ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer, zo roept Paulus uit de Romeinen 8. Boven alles verheven. Ver, vers 21, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. Apart eigenlijk, hè? Zoveel woorden dat hij gebruikt om uitdrukking te geven aan hoe vol deze wereld is van regeringen, van krachten die zich breed maken om alles te beheersen. Politieke stromingen, vooraanstaande leiders, presidenten, koningen, terroristische organisaties. Wie zijn de grote spelers op het wereldtoneel? Is dat Poetin? Is dat president Xi van China? Is dat Biden van Amerika? Is dat Iran in het Midden-Oosten? Hamas? Alle strijders rondom Israël? Zijn dat de grootmachten van de wereld als de Verenigde Naties en haar organisaties? NAVO, Europese Unie, voor zover die ook nog probeert een woordje mee te spreken. Koning Willem-Alexander. Oh, dat is natuurlijk een ceremonieel plek die hij heeft. Maar president, premier Rutte. En zijn kabinet in ons land. Maken die de dienst uit? Wat maakt er dan die naam in deze wereld, gemeente? In de wetenschappelijke wereld. In de sportwereld. Je zult dan maar landskampioen zijn. Hè? Geweldig, toch? Nou ja, wat zeg ik nou? Max Verstappen. Zijn dat degenen die het wereldtoneel bepalen? We denken er soms, hè. Alles, al die elementen kun je vatten onder één van de namen en van de woorden die Paulus hier gebruikt in vers 21. Alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt. Je kunt ook denken aan de occulte, duistere machten. Wat we niet in de vingers kunnen krijgen, wat zomaar op de achtergrond eigenlijk speelt, maar intussen wel zijn invloed laat gelden bij een ieder van ons. Occulte krachten, duistere machten. Algoritmes. Nee, niet een mobiel op zich, maar wel wat daar nou allemaal mee gebeurt. duivels en demonen. En in hoofdstuk 6 wijst de apostel ook op dat we de strijd hebben, niet tegen vlees en bloed, dus niet tegen mensen, maar tegen de boosheden, de geestelijke boosheden in de lucht en zo. De geweldhebbers van deze wereld. Want die zo ongrijpbaar zijn, vindt u niet? Maar hoor nou eens wat hij zegt. Alles en ieder die heerst en al of niet meent het voor het zeggen te hebben in kerken en samenleving. Ook in de kerken en zo. De grote moeite die we kunnen ervaren als je kijk naar wat voor. Dus kerken in. Ik spreek dan algemeen. Ik heb geen bepaalde kerk op het oog natuurlijk. We hoeven onszelf nergens boven te verheffen als HK. Maar we denken van de invloed van het COC en alles wat daarmee te maken, heel de gender gebeuren en zo. Dat zijn zulke machtige krachten eigenlijk, hè? Toch? Onvoorstelbaar. Ja, en? Christus staat overal boven. Hij is er ver boven gezet. Niets is in staat om zich boven onze Here te verheffen. Christus in de hemel, aan s Vaders rechterhand, is volmaakt superieur. Heers in het midden van uw vijanden, zo heeft David in Psalm 110 geprofeteerd. Is dat dan niet bijzonder, gemeente, wanneer de Heilige Geest ons verlichte ogen van het verstand geeft, om die kracht van God te zien? Kom en zie het, de verhoogde Christus, die ten hemel voer vol eer, geen vijand is tegen hem bestand. Niets en niemand. Is dat niet machtig, rijk en troostvol, gemeente, voor u die in hem gelooft? En hoeveel tegenstand en hoeveel strijd u ook ondervindt in dit leven. En dat zal blijven tot het laatste toe. De kracht van God in de verhoogde Christus brengt u zeker en gewis eeuwig thuis. In het Vaderhuis met zijn vele woningen. Dan zullen die starende ogen van de discipelen niet vergeefs zijn geweest. Is dat niet machtig? Vaderhuis. Is er dan niets dat ons kan tegenhouden? Of vraagt u liever wat Christus kan tegenhouden? Zijn koninkrijk komt. Hij heerst, hij regeert. Hij staat werkelijk boven al wat in deze wereld is. Wij zijn niets, maar hij is alles. Christus gezet aan de rechterhand van de Vader. In hem, zegt Paulus ook, in hem zijn wij zelfs meer dan overwinnaars. Maar dan wel in hem. In de verbondenheid met hem, gemeente. In hem meer dan overwinnaars. Klinkt bijna als een triomf. Nou, het is ook een triomf. Het is toch ook machtig. Terwijl alles stuk gaat in deze wereld. En in deze wereld ene grote chaos is. Duizenden en duizenden dagelijks sterven door oorlogen en door ziektes. Aanslagen. Bommen. Moorden. In hem meer dan overwinnaars. Nu. Maar ook, opmerkelijk genoeg voegt Paulus in vers 21 toe, maar ook in de toekomende. Nou, wat is dat toekomende dan? Wel, dat is het moment dat het koninkrijk geopenbaard wordt. Wanneer Jezus Christus terugkomt op de wolken van de hemel. Ook nu weer trekt de troostende gedachte degene die geloven omhoog naar Christus in de hemel. Wanneer alle machten en overheden van deze wereld, inclusief de occulte wereld, teniet gedaan zullen zijn, dan zal het toch volle vrede zijn, jazeker. Jazeker, hoe zalig zal dat zijn. Maar hoe zal het dan daar zijn? In het vroegere heidense denken van de Efeziërs zat de geest en wereld iets dreigends. Iets onheilspellends. Over die geestelijke boosheden in de lucht en zo. Die geestenwereld, dat had iets. En daar huiverde iedereen voor. Vandaag en dag spelen we daarmee. Maar toen huiverden ze. En toch, gemeente, hoe onheilspellend dat ook misschien is, die toekomende wereld. Ook al is het niet nodig om te vrezen wanneer u gereinigd bent door het bloed van Jezus Christus, het Lam van God. Dan kun je er toch vreselijk tegenop zien. Als je sterven gaat. Dat hoor je toch wel eens. Als iemand sterven moet en hij mag de Here kennen. En hij mag wel de Here kennen. Dan kan hij er nog zo vreselijk tegenop zien. Want ja, we hebben daar ook wel een woord voor, zelfs uit de Bijbel. Hè? Voor dood is tenslotte de laatste vijand. Er staat wel wat achter, hè? Die teniet gedaan wordt. Maar ja, dat onbekende, hè? Want als wij komen aan die grens van. Van de dood naar de eeuwigheid. Wat komt er dan? Wat komt er dan? Dat onheilspellende. Dat onbekende. Dat soms zoveel vrees. En in ons kan teweeg brengen. Zoveel angst. Wat komt er immers dan? Hoor dan. Want Paulus bidt voor u. Gods kracht heeft uw Heer en zaligmaker ook dan gezet. Boven alle machten en krachten. Heel de engelenwereld en al de oudsten die voor de troon van God zijn. En heel de schepping die dan volmaakt zal zijn. Valt onder de supervisie van Christus die in het midden van de troon is. Het lam dat tegelijkertijd de leeuw uit Judas stam is die glorie won. Als we dan die grenzen over mogen gaan en thuis mogen komen, dan hoeven we niet te schrikken en hoeven we niet te vrezen dat we daar een ander ontmoeten dan hem die ons vrijkocht met de dure prijs van zijn bloed en leven op deze aarde. Alles nu en ook daarna, dus na het sterven, is aan hem onderworpen. Hij regeert. Christus is dus niet alleen boven dat alles gezet, maar alles is ook aan hem onderworpen, staat er. Hè? En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, 22a. Geen vijand. Hoe die ook tekeer gaat, gemeente. En als we deze wereld overzien, dan lijkt het wel of gans deze wereld één grote bak vol met vijanden is. Die zich meer en meer verzetten tegen de superioriteit van koning Jezus. En tegen zijn koningschap. En tegen zijn onderdanen. Het lijden in deze tegenwoordige wereld zal alleen maar meer worden. Slachtschapen, zegt. Schapen rijp voor de slacht, zegt Paulus ook in Romeinen 8. Ja, dat is ook zo. Maar wat doet nou hij? Hij zet zijn voet op de nek van zijn vijanden. Dat wil zeggen, welke vijand ook. En die vijand heeft hij overwonnen. Niemand zal bestaan voor hem. Hij, de koning der wereld. Zou u dan niet gaan zingen? Rust mijn ziel. Uw God is koning. Heel de wereld. Zijn gebied. En dan gaan we naar het derde punt toe. Hoofd van zijn gemeente. Om te midden van heel de wereld en al de wereldse machten. Voor nu en de toekomende dus. Hè, neemt de gemeente van Christus een bijzondere plaats in. Dat merkt u ook wanneer u vergelijkt. Welke plaats Christus heeft gekregen ten opzichte van de wereld en ten opzichte van de gemeente. Christus staat ver verheven boven alles wat het doet wanneer het gaat over de wereld. Hij is daar de koning die het voor het zeggen heeft. Op afstand. En verder boven. En zijn voor zijn gemeente. Gemeente, proef de tere woorden die dan de Heilige Geest aan Paulus geeft te schrijven. En heeft hem aan de gemeente gegeven. Tot een hoofd. Boven alle dingen. Welke zijn lichaam is. Dus wat gaat dan Paulus vervolgens. Dus als het over zijn gemeente gaat. Voor beeld gebruiken. Het beeld van het hoofd en het lichaam. Nou jongens, dat weten jullie ook wel, hè. Het hoofd zit aan je lichaam vast, toch? Anders leef je niet. Het hoofd hoort bij het lichaam en het lichaam hoort bij het hoofd. Zo nauw verbonden aan elkaar. Nou, zo nauw verbonden zijn Christus en zijn gemeente. De gemeente die hij lief heeft met een eeuwige liefde. Er is direct, ze zijn direct aan elkaar verbonden. De Vader heeft hem aan de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. De gemeente, wat is dat? Ja, dat is de grote schare die door God de Vader is verkoren tot het eeuwige leven. Te midden van heel de wereld. En gaat het God de Vader der Heerlijkheid om deze gemeente. Is dat niet een wonder? Dat is een onuitsprekelijk wonder, gemeente. Omwille van deze gemeente, Gods uitverkorenen, had de Zoon de hemel verlaten. Omwille van deze gemeente gaf Jezus Christus zich aan het kruis op Golgotha. Omwille van deze gemeente wekte de Vader zijn Zoon op. En omwille van deze gemeente zet hij hem aan zijn rechterhand in de hemelen, de gemeente. Dat bent u. We gaan er wel meer zeggen. Maar dat bent u. Dat is de eerste. De gemeente hier. Of, daarvan bent u een deel. Onder één voorwaarde. Mag het niet, hè, voorwaarde. Maar de verbinding die u werkelijk lid van de gemeente doet zijn, is de verbinding aan Jezus Christus zelf. Dat is het geloof in hem. Wie in hem gelooft. Hoort bij die gemeente. Door zijn bloed gereinigd van alle zonden en verlost uit Satans macht. En onze enige troost, zondag 1. Paulus spreekt dan in hoofdstuk 2 of er van dood levend gemaakt. De gemeente. Bent u zo'n lid van de heilige, algemene, christelijke kerk? Nee, dan denken we niet alleen aan de plaatselijke gemeente hier. Het gaat hier over de wereldwijde kerk van Jezus Christus. Johannes heeft daarvan het een en ander ook mogen zien op Patmos, die grote scharen die niemand tellen kon. Uit alle naties en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. Dat machtige beeld, gemeente. Zo wordt het en daar gaat het heen, omdat Christus in de hemel is. De gemeente. U? Jij? Het kan toch haast niet bestaan dat u er naar buiten staat, gemeente? Als u altijd het evangelie hoort, als u altijd Jezus Christus verkondigd wordt en aangeboden wordt en gedrongen wordt om in hem te geloven, om hem aan te nemen. En dan... Nou, zijn het dan niet hele speciale mensen? Ik heb gesproken over dat, over de uitverkorenen die door God de Vader verkoren zijn. Zijn het dan niet hele speciale mensen? Nee, gemeente, dat zijn helemaal geen hele speciale mensen. Het zijn zelfs meestal niet de vooraanstaande. Maar de verdrukten, lijdend en zingend in gevangenissen, biddend geleid worden naar executieplaatsen. De afgedankten die geen naam hebben in deze wereld. Die. Welke zijn lichaam is. Als u zo lid bent van die gemeente, lidmaat van Christus te zijn. Dan heeft u niemand minder dan de verhoogde Christus als uw hoofd. Hij die boven alle dingen is. En dat met het uitzicht op de volheid die Christus is en de Vader schenkt. God zal zijn alles in alle. Welke zijn lichaam is en de vervulling van degene die alles in allen vervult. Vol van God te raken. Vol van God te zijn. Ziet u daar naar uit? Al is dan deze Jezus uw koning, dan zult u vol van God zijn. God alles in allen. En daarom bidt de apostel Paulus tot de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, opdat Hij u zal geven de alles overtreffende kracht van Hem te zien, maar dan wel in directe persoonlijke betekenis. Deze is er voor u, gemeente. Waar gaat het nou eigenlijk om als het om deze dingen gaat? Christus, het hoofd van zijn gemeente. Niemand anders heeft het over u te zeggen dan Hij. Die het toch gezegd heeft. Dat ik ga heen om voor u plaats te bereiden. En als ik dat gedaan heb, dan kom ik terug om u op te halen. Nou, is dat niet geweldig? En niets en niemand houdt dat tegen, gemeente. Die kracht die hem zo vervult, mag u zekerheid geven dat het ook een werkelijk praktijk zal worden, in vervulling gaat. Dat wil de apostel hier aan de Efeziërs zeggen. En dat wil de Heere vanmorgen ook tegen u zeggen, gemeente. Want het is niet zo makkelijk gedeelte dit uit de Efesbrief. We kunnen misschien over deze dingen nadenken. Dat hebben we ook wel proberen te doen. Vragen stellen, studeren en zo. Maar weet u dat het daar uiteindelijk niet om gaat. Kijk, het verlangen van de apostel is dat uw hart vol zal raken van hem. Dat uw hart vol zal raken van alles wat hij doet en gedaan heeft. Wat God doet. Ook door Jezus Christus alle macht te geven in hemel en op aarde. Opdat u te midden van alles wat u meemaakt. Nochtans met opgeheven hoofd de pelgrimsreis door het strijdperk van dit leven zult gaan. Niet als een verliezer, maar als een nog meer dan overwinnaars. Maar ik voel me zo vaak een verliezer. Elke dag weer een verliezer. Ja, dat is zo. De strijd die we strijden is niet makkelijk. Ook al struikelt u dagelijks in zonden en trapt u in de listige methode van de duivel. En even zijn zes. En richten de geestelijke boosheden in de lucht hun vurige pijlen op je tere ziel. Nochtans, weet dit. Dat uw koning voor u instaat. Is dit uw koning? Eigen koning spelen, gemeente, heeft een hele dure prijs. Niet de hemelse zaligheid zal dan voor u zijn, maar de eeuwige rampzaligheid. Niet de hemel, maar de hel. Toen capituleer toch vandaag nog en buig uw knieën voor hem en smeek hem om genade, die er bij hem overvloedig is, zelfs voor de grootste van de zondaren. En hij is zo gewillig, gemeente, om u genadig te zijn en op te nemen in zijn gemeente. Kom, buig toch voor hem neer. En hebt u het gedaan? Is dit uw koning? Zalig bent u. Dat is echt waar. Buiten alle twijfel. Nee, niet omdat wij zulke krachtpatsen zijn. Maar omdat hij eeuwig voor u instaat. Deze Heere, die ten hemel voer vol eer. Hij ging ten hemel in. En bereidt de plaats voor u in het hemels en heerlijk vaderhuis. En hij verhoogt en gezet aan vaders rechterhand. Verzekert u het ingaan in de vreugde van uw Heere. Dat is de toekomst van Gods kerk. Voor u die Christus hebt leren kennen. U gaat ten hemel in. Dat is niet een misschientje. En dat is niet zo met mist omgeven. Maar dat is vast en vast en vast en zeker, gemeente. Zo waarachtig als Christus in de hemel is gezet. Zo waarachtig zult u daar zijn. De vervulling van degene die alles in allen vervult. God zal alles zijn. En er blijft er maar één ding over. Dat is dwars door de tranen heen soms. Dwars door de worstelingen heen. Al zou het stikdonker voor u zijn op dit moment. Nochtans het dwars doorheen te zingen. Gij toch, gij zijt alleen. Mijn roem. Mijn eer. Mijn alles. Amen. Laten we dat maar zingen. Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Is dat vast, hè? Zingen we het met luider stem. 89, 8.